Welkom bij de podcast over de toekomst van Haarlem. Dit is een productie van de gemeente Haarlem in samenwerking met het ABC Architectuurcentrum. Mijn naam is Willem-Hein Schenk, ik ben stadsarchitect van Haarlem sinds mei 2019. Dit is de eerste aflevering van een tweede reeks. We hebben inmiddels al 5 podcasts gemaakt. De eerste in de tweede reeks die ik maak samen met Gabriel Verheggen, hier ook aan tafel, directeur van het ABC. We voeren gesprekken met diverse mensen die steeds met een andere invalshoek iets te zeggen hebben over de ruimtelijke kwaliteit van Haarlem. En we doen dat in het kader, niet geheel onbelangrijk, van de omgevingsvisie die inmiddels, hoop ik, wijdverbreid bekend is. En wij doen dat nu vandaag met een gast, Jacqueline van der Sande. Welkom, ik introduceer jou zo, met veel plezier. Maar eerst even Gabriel, zoals ik al zei, al lang ben je directeur van het ABC. En daarmee heb je eigenlijk al heel lang oog op de ontwikkeling van de stad. En ik zit sinds kort in Haarlem, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er de afgelopen jaren en de komende jaren een soort groeispurt zitten in Haarlem die ongekend is ten opzichte van die tijd daarvoor. En kan je kort even iets aangeven hoe je daar nou in het ABC mee omgaat? Hoe vind jij nou dat de Haarlemmer daarvan op de hoogte moet blijven?
Nou, ik vind in de eerste plaats natuurlijk dat het heel belangrijk is dat die Haarlemmer op de hoogte is van alles wat er gebeurt. En leuk is dat je inderdaad kan zien dat er meer belangstelling komt voor wat er in die stad gebeurt. En als voorbeeld kan ik noemen, wij hebben sinds medio vorig jaar hebben we de tentoonstelling Haarlem in de Steigers. En dan laten we zien, en dan gaan we ook echt volgen wat er gebeurt in verschillende zones, 8 à 9 zones in Haarlem waar gebouwd gaat worden. En wat ik dan fascinerend vind, is om te zien dat mensen dus komen uit een buurt om te kijken wat gebeurt er in mijn buurt. Maar ik krijg steeds meer opmerking dat mensen gefascineerd zijn door het in samenhang te zien met al die andere plekken in de stad waar het gebeurt. En dat besef dat het dus niet alleen mijn straatje is of mijn buurtje, maar dat het samenhangt met andere ontwikkelingen in de stad. Dat wilde ik heel graag dat zou gebeuren. En ik heb ook echt het gevoel dat dat gebeurt. Dat mensen uit de buurt komen kijken naar die expositie Haarlem in de Steigers. En dat naast al die andere exposities die we hebben, vind ik dat wel een heel, heel belangrijk facet. En ook leuk om te zien dat het dus werkt.
Ja, en je hebt ook nog een keer de omgevingsvisie wordt bij jou toegelicht.
Klopt.
Dus je zou zeggen, iedereen is wordt maximaal geïnformeerd over wat er gebeurt. En nou, daar zouden we ook volgens mij vaker het gesprek over moeten voeren. Zoals we dat vandaag doen. Met nogmaals, wat ik zei, Jacqueline van der Sande, communicatiestrateeg. En in Haarlem vooral bekend omdat zij oprichter is van de stichting Panopticon. Die uiteindelijk de koepel heeft gerealiseerd. Dat ging niet zonder slag of stoot. Maar hij staat er nu, of tenminste hij stond er al lang. Maar hij is nu geheel getransformeerd, gerenoveerd, het is nog niet af en het gebied eromheen moet nog verder vorm krijgen. Maar ben je een beetje trots als je nu naar binnen loopt? Of in wat voor gemoedstoestand loop je daar rond als je daar komt?
Ja, dat is een goede vraag. Ik ben vooral heel trots als ik daar binnen loop. Ik vind het een hele prettige plek geworden. Die ook doet wat we wilden doen. Open de koepel was het adagium van onze stichting en dat is ook gelukt. De koepel is open, hij is altijd open, je kunt er gewoon binnenlopen. Je kunt er naar de film, je kunt er nu wat drinken, je kunt een kopje koffie halen, je kunt er afspreken, je kunt er werken, je kunt er een werkplek huren, maar je kunt er ook heel veel trainingen volgen als MKB'er of als werkende. Ik ben ook heel trots op het geluid. Dat klinkt een beetje gek, maar iedereen die de koepel een beetje kent, die weet dat het geluid ongelooflijk ingewikkeld was. 6,6 seconden hadden we als nagoomka tijd. En dat kwam, we hebben Jules Deelder daar gehad en die maakte de grap dat hij eigenlijk 3 keer betaald moest worden, want hij werd 3 keer gehoord, omdat het zo weer klonk. Het is heel comfortabel, want het was er ook best wel of warm of koud, weet je. Het was niet echt goed te reguleren. En we hebben nu een koepel die prettig voelt, geen gevoel van gevangenschap geeft, aangenaam is, licht is, comfortabel voelt. Dus dat vind ik ongelooflijk fijn en daar ben ik trots op. En ik kom er ook altijd binnen met enige beladenheid, want het heeft mij persoonlijk ongelooflijk veel gekost in termen van tijd en aandacht en energie. En nou, ik heb veel geleerd ervan, van zo'n proces. Maar het was niet makkelijk, zoals je al memoreerde. Dus nee, dat heb ik wel op mijn schouders als ik daar binnenkom.
Ja, kan ik me voorstellen. Ja, daar willen we het graag deze podcast ook over hebben. Hè? Wat het nou betekent om zo'n plek tot leven te brengen. Of weer opnieuw tot leven te brengen. Nou is het ook wel de koepel zonder weerga. Hè? Dus dat is een one of a kind, zou je kunnen zeggen, in de stad. En heb je het idee dat van het begin af aan mensen begrepen wat jullie wilden? Hè? Want je bent natuurlijk, je maakt een verhaal rondom de potentie van die koepel. Het was altijd een soort een hoek volgens mij in de stad waar iedereen dacht van nou, daar staat een groot interessant gebouw. Maar want dat zit natuurlijk in jouw vak om iets tot leven te brengen. Maar dat moet je eerst met verbeelding, met taal, et cetera doen.
Even terug naar jouw vraag is, heb je het gevoel dat mensen begrepen wat jullie wilden?
Ja.
Dat denk ik wel, eerlijk gezegd. Want we hebben juist gekozen voor het opende koepel, omdat het heel erg gesloten was. Jij zegt, mensen vonden het een interessant gebouw. Mensen vonden het niet per se een interessant gebouw. Het zat natuurlijk ook verstopt een beetje. Dus je zag wel wat, maar dat was vooral geheimzinnigheid.
Ja.
En het was, daar gebeurden dingen die niet hoorden natuurlijk, zoiets. Hè? Er zitten gevangenen en er werd geroepen door mensen in de straat, naar de mensen die achter die tralies zaten. Dus er was geluid ervan, af en toe was er gedoe. Dus die gesloten plek, dat we die wilden openmaken, ik denk dat mensen dat heel goed hebben begrepen. Sterker nog, ik denk dat heel veel mensen juist ook door ons initiatief hebben gedacht, als ze dat willen doen, dan hebben wij ook nog wel een idee.
Ja.
En dus ik denk dat het heel erg, ons initiatief heel erg heeft wakker gemaakt wat de potentie van die plek was en is gebleken.
Een soort katalysator, zeg maar, heb je gefungeerd.
Dat was natuurlijk niet expres, maar ik denk wel dat door ons initiatief en door de tekeningen die gemaakt zijn, door Thijs Asselbergs en door André van Sticht, en door het verhaal rondom het onderwijs, het verhaal rondom het academisch onderwijs, dat Leiden gegund werd en Haarlem juist niet. Hè. Er was een soort deal dat de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen naar Haarlem mocht. Maar er mocht er nooit academisch onderwijs in Haarlem komen als onderdeel van de afspraken met Leiden.
Welk jaar spreken we dan?
En volgens mij is het
echt ver terug.
Ver terug, ja. Echt ver terug. Ja, 1700 nog iets.
Dus toen is Haarlem eigenlijk de universiteit misgelopen?
Ja, dat klopt. Dus ik even terug naar jouw vraag. Zijn we katalysator geweest? Ik denk onbedoeld wel. Om te begrijpen dat zo'n plek opengemaakt kan worden. Om te begrijpen hoe dichtbij het eigenlijk is. Omdat die natuurlijk in een soort bocht van het Spaarne ligt. Die heel dicht naar de stad komt. Naar de BAVO komt als het ware. Dus ik denk dat ons initiatief dat wel heeft duidelijk gemaakt.
En jullie waren natuurlijk heel bewust van plan om iets aan die stad toe te voegen. Dus je had die stad ook nodig?
Ja, zeker.
Toen moest er nog wel heel wat water. Nou, dat proces gaan we niet helemaal hier niet uitspinnen. Maar dat moest er heel wat water door het Spaarne voordat dat zover was. Hè? Dat ook begrepen en gezien werd.
Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Het was eigenlijk alleen zo dat we mogelijk zelfs een beetje te laat waren met ons initiatief. Omdat de afspraken tussen het Rijk en de gemeente al waren gemaakt.
Ja.
En die afspraken die waren inhoudelijk best goed. Stedenbouwkundig best goed. Maar die waren qua programma helemaal niet goed. Het proces zat zo in elkaar dat je moest voldoen aan een heel beperkt aantal voorwaarden qua gebruik. He, dus wat er niet mocht was transport. En je mocht niet een casino openen en je mocht geen prostitutie daar hebben. En verder mocht eigenlijk alles.
Ja.
Nou, op het moment dat je dus met een beperkt aantal voorwaarden naar voorkant komt en dan heb je vervolgens alleen nog maar de prijs, dan heb je niet een goed ingericht proces. En dat was in feite waar we het de hele tijd over wilden hebben. Wij vonden dat die procedure moest worden aangepast, zodat je kwaliteit en geld tegelijkertijd zou wegen. Nou, de gemeente had die afspraken niet helemaal goed gemaakt met het Rijk. Het Rijk is ook veel sterker dan iedere gemeente. Misschien Amsterdam kan nog een beetje op tegen het Rijk, maar dan verder houdt het een beetje op, denk ik. Dus het Rijk had die afspraken gemaakt met de gemeente Haarlem. En toen kwamen wij eigenlijk. En wij wilden die procedure veranderen en dat is niet gelukt, want het Rijk zei niet.
Nee. En dus moest er een list worden gevonden en dat uiteindelijk heeft de gemeente, ja, vul jij maar in, heeft de gemeente het gekocht?
Ja, de uiteindelijke list bleek te worden aangereikt overigens door het Rijk zelf. Want toen bleek dat die procedure niet kon worden aangepast, dus dat kwaliteit niet gelijktijdig zou worden gewogen met geld. Toen bleek dat dat niet kon. Toen heb ik uiteindelijk een ingewikkelde, maar mooie brief geschreven aan het Rijk. Met een soort, ja, zou je kunnen, een aanbod of een smeekbede of een een roep om heroverweging, zou je kunnen zeggen. Want ik zei, ja, het Rijk is de grootste vastgoedeigenaar in Nederland. Kan ongelooflijk veel verschil maken en moet dat ook doen. En heeft dat ook heel hoog in het vaandel staan in theorie. Dus als je naar de website kijkt van de Rijksvastgoedbedrijven, daar hebben we het over. Of als je naar folders kijkt of naar lezingen gaat, dan gaat het allemaal over de maatschappelijke betekenis van het vastgoed van het Rijk. En op het moment dat ze het kunnen doen, laten ze het afweten.
Ja.
He, dus dat was eigenlijk het. En ik had een hele mooie opsomming gemaakt van alle prachtige neveneffecten van ons initiatief. He, werkgelegenheid, je kunt het allemaal zo gek niet bedenken. Een beetje huisvesting ook, maar vooral ook die nieuwe betekenis van de plek in de stad. Ook als poort naar Haarlem-Oost, he, laten we dat ook niet vergeten. En toen had ik een heel kort briefje verwacht en het werd een lange brief. Ik had een kort briefje verwacht met de mededeling, fijn, bedankt, succes, nee. Zoals dat eerder ook richting gemeente was gegaan. Maar er kwam een lange brief waarin stond dat ze het initiatief zeer toejuichten, dat ze de procedure niet gingen aanpassen. Dus in die zin nog steeds nee, maar dat er nog één mogelijkheid was. En dat was als de gemeente het zou kopen en weer onmiddellijk zou doorverkopen aan ons initiatief. Dan zou het kunnen. Ja. En dan heb je een geitenpaadje, zoals we dat tegenwoordig zo mooi noemen, of een mooie opening. En tegelijkertijd haal je daarmee ook de politiek en de gemeentelijke politiek natuurlijk meteen aan tafel. En alle krachten in de stad die daar dan op worden uitgeoefend. Dus dat maakt het ook ontzettend ingewikkeld. Maar het is wel gelukt.
Precies, want daarmee committeerde de gemeente zich aan jullie initiatief. En dat heeft tot nachtelijke debatten geleid, volgens mij.
Zeker.
En met de hakken over de sloot, om het zo maar te
zeker
noemen. Is dat gelukt? En het resultaat is ernaar. Hè? Want ik heb toch echt het idee dat iedereen dit nu omarmt.
Ja, dat gevoel heb ik ook. Tot mijn grote verbazing waren de politieke debatten, de gemeenteraadsverkiezingsdebatten, vonden opeens plaats in de koepel. Ook door partijen die niet hebben meegestemd destijds om het initiatief te omarmen.
Ja.
En ik zie ook dat het werkt. En ik hoop ook heel erg dat mensen denken, nou, het staat er nou eenmaal, laten we nu genieten van wat er is. Mm-hmm. En gebruik maken van alle mogelijkheden die dat ook biedt. Bijvoorbeeld is de investeringsmaatschappij Noordwest is daar nu ook gevestigd. Het kan zo ontzettend veel gaan betekenen voor Haarlem en voor het bedrijfsleven in Haarlem. Dat moet je echt ook niet onderschatten.
Nee, laten we duidelijk zijn. Er is de onderwijsinstantie is nog niet echt begonnen. Die gaat nog beginnen volgens mij. Hè?
Ze zijn een beetje begonnen, maar ze gaan vanaf september van start met 3 opleidingen.
Ja, en je zou kunnen zeggen, er komt omheen komt nog een substantiële hoeveelheid woningbouw.
Ja.
En die is nog niet klaar. Dus ook het leven ter plekke moet nog echt. Het hotel is nog niet af, hè, wat ervoor staat.
Het restaurant moet nog komen.
En toch was ik er van de week weer eventjes. En dan heet ik een heerlijk broodje en zit ik daar mooi in dat gebied. En opeens wordt er naar me gezwaaid, want dan zit er iemand van de gemeente boven. En er komt iemand langs die daar een vergadering heeft. Het is echt ongelooflijk. Dus het
heeft nu al dynamiek, hè? Dat vind ik onvoorstelbaar.
Ja, en dat wou ik zeggen. Terwijl het dus nog niet. Het is nog niet tot een soort. En dat maar goed ook, want ik vind zoiets moet langzaam groeien. Het zal ongetwijfeld de exploitanten wat te lang duren, maar dat is nog eenmaal. Maar wat ik zo interessant vind, Jacqueline, want volgens mij is dit een geslaagd verhaal. En ik zou zo ontzettend graag, vooral in de rest van deze podcast, in het gesprek met jou, het willen hebben over van hoe kan het. Hè, want dit is ook wel echt een hele mooie proeven van bekwaamheid in de zin van iets tot leven brengen wat ook helemaal niet zo vanzelfsprekend is, wat ook in vastgoedtermen veel economische waarde heeft, ingewikkeld is in technische zin. Maar daar is moed voor nodig en daar is inzicht voor nodig, daar is vertrouwen voor nodig. Nou, geef allemaal van dat soort, zijn dat deugden? Ik hoop het wel. Nou ja, goed. Daar heb je toch een soort houding voor nodig. En dan zeg ik het maar direct even wat scherper, die ik soms in de stad wel mis. Hè? Terwijl Haarlem een enorme ambitie heeft als het gaat om de stadsontwikkeling. En terecht, hè? We vinden dus dat we die stad moeten verdichten. We vinden dat er daar veel meer woningen bij moeten. En we hebben sinds kort een omgevingsvisie waarin een aantal grote maatschappelijke kwesties worden neergezet. Zeg, daar moet het aan voldoen. En Hoe kijk je daarnaar? En overigens, die problematiek is in alle steden in Nederland, middelgrote steden, is die heel vergelijkbaar.
Maar ik vind het wel interessant om vanuit jouw vakgebied met name en die ervaring met de koepel, even aan de zijkant. Hoe kijk je daarnaar? Wat heb je nodig in zo'n stad om dat goed te doen?
Nou ja, er zijn 10 antwoorden mogelijk, maar ik zou er 2 willen geven.
Nou, we kunnen ze afpellen. Laten we maar met de 2 belangrijkste beginnen.
Ik bedoel 10 overdrachtelijk, want er zijn waarschijnlijk 100 manieren. Maar 2 daarvan zijn in ieder geval in ons boekje, daar kom je straks nog even op, denk ik, staat een hoofdstuk over het groot gedurfd dapper doel. Of je zou het ook kunnen zeggen the why. Hè? Dus het waarom, waartoe ben je op aarde, wat wil je bereiken? En het goed omschrijven van waar je voor gaat en daar ook alles aan willen doen en commitment aan hebben, dat is waar het eigenlijk altijd over gaat als je wilt slagen. En we hadden met die koepel een enorm groot gedurfd en dapper doel. En dat bleek nog groter en gedurfd en gedapperder te moeten zijn dan we ooit hadden bedacht tevoren. Maar dat heb je wel nodig om te weten waar je aan werkt. Want ja, tussenstapjes, daar gaat niemand voor. Mensen gaan alleen maar voor het uiteindelijke doel. Dus je moet heel goed weten waar je naartoe wilt. En dan zijn die 6 grote doelen uit de omgevingsvisie natuurlijk fantastisch.
Ja.
Maar je zegt hiermee, je moet het dus zelf heel goed weten. Het moet echt in je zitten, dat verhaal.
Ja.
En de volgende stap is dus dat gaan overbrengen. Wat je bijvoorbeeld gelukt is met die brief.
Ja, nou die brief was er 1 van. Dus dat is eigenlijk het antwoord 2. Is als je nou eenmaal dat grote gedurfde en dappere doel hebt. En je weet waar je naartoe wilt en waarom je dat wilt. En wat het betekent. Hè, want dat vergeten mensen ook vaak. Hè. Het gaat niet alleen maar om wat je wilt. Maar ook wat betekent dat dan? Stel dat het lukt. Wat heb je dan?
En wat hebben anderen daaraan?
Nou ja, precies. Dus, want daar gaat het uiteindelijk om. En dat is denk ik wat we met de koepel heel goed hebben gedaan. We hebben voordat we überhaupt naar buiten gingen, en dat was die enorm grote coming out eigenlijk in het Tijlers Museum in december 2016. Daarvoor hadden we, nou, ik denk wel 50 of 60 gesprekken gevoeld met iedereen waarvan wij dachten, die vinden er wat van. Die hebben er wat aan of die zijn er juist op tegen. Of die weten waar we de mosterd moeten halen. Of die kunnen beïnvloeden of die een rol kunnen hebben. We noemen dat tegenwoordig natuurlijk gewoon stakeholders of belanghebbenden. En voordat je ook maar eigenlijk iets doet, moet je weten wat er leeft en hoe de stemming daarvoor is. En wat je kunt doen om voor al die mensen, zoveel mogelijk van die mensen, een aanvaardbaar perspectief te bieden. Om een aanvaardbaar project te maken. En tot die tijd ben je alleen maar aan processen. En dat is voor heel veel mensen die in onze wereld van vastgoed en ontwikkeling zitten, is dat niet een interessant onderdeel. Het interessante onderdeel is als je gaat tekenen, als je gaat rekenen, als je maquettes kunt bouwen en dan ga je het verkopen. Maar het werkt in mijn ogen precies andersom. Dus je gaat eerst je eigen grote, gedurfde, dappere doel. Dan ga je nadenken, oké, we willen daarheen. Wat en wie komen we onderweg tegen en wat is daar de stemming, denken we? Dan ga je de invulling van je grote, dappere doel, gedurfd, niet vergeten, ga je fijn slijpen, zelf al. En dan vervolgens ga je met al die mensen praten. Stel nou dat we dit zouden doen. Wat zou jij er dan van vinden? En dan hoor je hele verschillende verhalen. Mensen uit het onderwijs vinden dingen. Mensen uit het culturele leven vinden dingen. Mensen uit de gemeenteraad vinden dingen. Van afdelingen binnen de gemeente. Maar misschien ook wel bewoners, bewonerscommissies, historici, weet ik wie allemaal. En als je al die mensen hebt gesproken, wat nogmaals best onzichtbaar, daarmee soms ondankbaar en in ieder geval soms ook ondergewaardeerd werk is. Pas dan kun je naar buiten met wat jij denkt dat een goede aanpak is om dat grote, gedurfde, dappere doel te gaan bereiken.
En is dat grote, gedurfde, dappere doel dan ook enigszins aangepast? Is het,
ja.
Het is, neem ik aan, verrijkt met al die inzichten die je hebt gekregen, toch?
Ja, ja, juist, juist.
En daarmee is het nog stabieler geworden? Of is het nog?
Ja, in mijn beleving is het.
Want je vindt namelijk ook mensen die zeggen van, ik wil er wel een bijdrage aan leveren.
Precies, ook dat.
Ik wil er onderdeel van zijn.
Ja, en onderweg hoor je dingen en denk je, oh, nou, dit past Haarlem eigenlijk helemaal niet. Of dat past Haarlem wel. Of die grote aantallen studentenwoningen, want dat hadden we bedacht. Hè, 600 studentenwoningen hadden we verzonnen zelfs. Ja. In het begin. En daar was weerstand tegen. Van ja, dat veroorzaakt misschien wel een hele exclusieve plek in de stad. Precies niet open genoeg voor wat wij wilden. Dus er moet menging komen.
Nee, maar dat is interessant dat je dat even zegt. Want er zijn dus ook sceptici, cynici, mensen die zeggen van het werkt niet. En heb je die ook gaandeweg mee kunnen nemen? Of ze kunnen geruststellen? Of een aanpassing gedaan waardoor ze positiever gestemd?
Nou ja, ja. En ja, zeker. En tegelijkertijd is het ook zo dat je onderweg maak je van alles mee. Je krijgt dus dit is allemaal je eigen proces. Met wat je zelf kunt beïnvloeden. Maar ja, dat er opeens allerlei andere initiatieven opstaan in de stad. Die ook zeggen, wij willen ook die koepel wel openmaken. Maar wij zijn veel slimmer. Dat weet je allemaal niet. En dan gaat er een heel spel gebeuren binnen de politiek. En met allerlei mensen. Ja, dat heb je allemaal niet zelf in de hand. En dan moet je koers houden. Dat is wat je dan moet doen. Zeggen, daar wil ik heen. Dat wil ik bereiken. Wat ik hoor is waar het nuttig is, ga ik het doen. Waar ik van denk, ja, dat is ja, met in alle respect alleen maar puur eigen belang. Of alleen maar gezanik. Of alleen maar angst. Of alleen maar, nou, dan moet je door.
En je moet koers houden. En je hebt dus het gevoel dat je al een hele reek mensen gesproken hebben die dus het vertrouwen in jou of jullie hebben uitgesproken. Ja. Van ik, als we het op die manier blijven doen, dan ben ik. Die mensen voelen dan, ik heb dan een gesprekspartner. Ik ben onderdeel van dit initiatief geworden. Of tenminste, ik mag er iets over zeggen, ik kan er iets over zeggen.
De deur staat open.
Ja, en daarmee pareer je misschien ook wel die andere initiatieven? Of die andere. Of heb je,
nou ja,
heb
misschien, je een soort, misschien wel, misschien niet. Maar ik ga natuurlijk niet over een ander.
Nee, maar pareer daarmee blijf je, kan je ook je koers houden. En hebben mensen ook waardering voor wat je aan het doen bent?
Ja, dat is wel gebleken. Tot mijn grote verrassing soms ook. Hè, dat mensen ontzettend dankbaar en blij zijn. En er zijn natuurlijk ook nog steeds critici.
Ja.
Ja.
Wat voor soort mensen moet je om je heen verzamelen, zeg maar? Om met elkaar die koers te houden? Kan je daar een typering van geven?
Het hangt natuurlijk wel erg af van het type project, laat ik dat ook zeggen. Dit was in zijn soort uniek. Tegelijkertijd kun je zeggen, je hebt altijd mensen nodig die bereid zijn lang zich te verbinden. Die ook niet onmiddellijk daar geld voor willen zien. Want dat gaat meteen mis, weet je. Want zo'n hele eerste traject, ja, dat levert niks op, behalve heel veel leuke, goede gesprekken. Dus mensen die commitment hebben, die iets willen, die er zin in hebben, die elkaar vertrouwen, die vasthouden. Ik ben zelf heel trots op de, misschien nog wel trots van alles, gek genoeg, op de mensen die we bij elkaar hebben gebracht, die het nu iedere dag doen. Ja, dus de mensen van het onderwijs, de film, de ondernemers, de horeca. Want die hebben gedurende al die jaren, die zijn vanaf, nou niet het allereerste begin aan boord geweest, maar wel vanaf, nou pakweg anderhalf jaar. Die zijn meegevaren op de woeste baren, zou je kunnen zeggen. En die belde ik ook de hele tijd van, nou nu is er dit weer aan de hand. Ik kan niet beloven dat het allemaal goed gaat, maar weet dat dit gaat gebeuren of dat dit voor de deur staat. En die zijn aan boord gebleven. Dus dat is iets om ontzettend trots op te zijn, vind ik.
Maar vooral die wat langere tijd, zeg maar, dat mensen zich aan je verbinden. Dat is heel, heel erg belangrijk. Dus dat je niet inderdaad mensen hebt die alleen maar iets doen en wegwezen.
Nou ja, wat gebleken is als je wint heb je vrienden. Dat is duidelijk. Mm-hmm. En succes heeft vele vaders of moeders. En als het misgaat, dan zijn alle pijlen natuurlijk op je gericht. Dus ik heb daar ook alles in meegemaakt. Wat je ziet gebeuren is dat mensen zich melden en zeggen, oh, jullie zijn met zoiets geweldigs bezig. Daar wil ik ook een bijdrage aan leveren. Zal ik dan? Nou, dan denk ik, oké, dat gaan we doen. En op het moment dat het spannend wordt, de gemeenteraad weet het nog niet zeker, dan zijn die mensen opeens niet meer in beeld. Dus dat heb je ook. Hè? Dus je hebt ook mensen die denken, oh, ik spring op een rijdende wagen. En dan stokt de wagen, want dan heb je mensen nodig die even duwen. In plaats van denken, nou, ik neem even een ander karretje. Weet je? Dus die heb je ook. Dus ja, dat commitment voor langere perioden, toch wel door dik en dun. En ook bereid zijn om klappen op te vangen. Dat heb je wel nodig.
Ik kom er zo op terugkomen. Jij zei, er zijn twee dingen. Dus dit was het eerste waarvan je zegt, wat je heel erg nodig hebt om zo'n proces in goede banen te leiden.
Nou, ik zei eigenlijk, je hebt twee dingen nodig. Het eerste is het grote gedurfde dappere doel. En het tweede is
het
het proces om er te komen. He, dus de bereidheid om heel zorgvuldig met al die mensen te gaan praten die er wat van kunnen vinden of die er belang bij hebben of juist geraakt worden in hun belang.
Ja. Wat betekent dat volgens jou voor, of wat zie je in de stedelijke ontwikkeling? Nee, sorry, ik ga even terug naar, want jij noemde jouw boek al. Ik weet niet hoe je de titel uitspreekt, want ik zou zeggen
Ik zou gewoon Apple zeggen.
Apple, maar dan wel met 3 P's. Ja. Is wel leuk, leuk om even uit te leggen, bedoel ik. Heb je samen met Jeroen en El geschreven naar aanleiding van een uitgebreid proces wat jullie de afgelopen jaren hebben doorlopen, waarvan je zegt van hier moeten we wat over opschrijven. Daar staan die termen die je net noemde over het grote gedurfde dappere doel. Maar daar staat heel veel, vind ik, hele leuke persoonlijke en ook nuttige tips in over houding en over waar je naar op zoek moet gaan en hoe je met elkaar omgaat en waar je en dat koers houdt, et cetera. Kan je er iets over vertellen? Want een klein beetje reclame voor het boek mag natuurlijk wel.
Ja, nou ja.
Het is niet een reclame. Het is gewoon. De inhoud mag over de bühne. Moet over de bühne. Ja.
Ja, het is een boekje. En we hebben daar al grapjes over gemaakt. Het is namelijk echt een boekje om in je tasje te stoppen. Of je broekzak. Of je binnenzak. Maar het is wel een dik boekje. En we hebben het met opzet een beetje luchtig gehouden. Hè? Dus als je zegt, het is prettig van toon, dat is fijn om te horen. Want dat was de bedoeling. Dus het staat vol met tips en adviezen. We noemen het ook een soort eerste hulpboekje bij gebiedsontwikkeling. En het is ontstaan omdat we, Jeroen den Uyl en ik, een netwerk hebben begeleid en opgezet van ontwikkelaars, woningcorporaties, gemeenten en provincies. Die in een klein comité, pakweg 8 organisaties of 10 organisaties, gedurende 2 jaar hebben gewerkt aan een aantal thema's die door die 2 jaar heen liepen. En een aantal projecten die elk van die partijen meenam. En wat daar bleek is ook weer geen rocket science. Jeroen noemt dan, het is misschien ook wel het paleis der open deuren. Het hele boekje. Het is geen rocket science, maar het is toch goed om te zien dat je spreekt een andere taal. Ontwikkelaars die denken van gemeenten dat die nooit ergens zin in hebben. Gemeenten denken van ontwikkelaars dat ze alleen maar geld willen verdienen. Hit and run. En daartussenin gebeurt van alles. En op het moment dat je met elkaar aan het werk gaat, en ook die in redelijke beslotenheid die projecten met elkaar bespreekt, cijfers op tafel legt, je twijfels op tafel legt, dan komen er opeens fantastische inzichten. En wij vonden het eigenlijk te leuk, of te belangrijk, of te relevant, om die lessen niet op te schrijven. Dus dat hebben we gedaan in de vorm van, niet een bijbel, maar in de vorm van een luchthartig boekje, maar met wel serieuze inhoud. Je kan er doorheen bladeren, je kan er eens wat uithalen, je kan er een schemaatje uitpikken. Dat mag allemaal. Er zitten een mooi hoofdstukje in over Riek Bakker, die natuurlijk ook als geen ander van de grote gedurfde dappere doelen is. Ik ken haar al lang. Dus dat is het boekje.
Ja, wat ik zo interessant vond aan is ik vind het wel mooi, paleis, het grote, nee, het paleis van de
paleis der open deuren. Ja,
ja, dat is misschien zo, maar tegelijkertijd realiseer ik me dat voor mensen met ervaring in het vak is het paleis der open deuren. Maar dat vind ik soms wel eens lastig, omdat heel veel, tenminste ik tref bijvoorbeeld bij de gemeente ook nog wel veel mensen die niet zoveel ervaring hebben. En dat is niet, op zich is dat niet erg. Die hebben wel vaak een bepaald vakgebied, zijn ze in opgeleid en weten ze wat van. Maar die ervaring van hoe doe je dat nou? Hè? Dus ik ben zelf ben heel lang architect geweest en heb heel veel projecten meegemaakt. Dus ik ben door mijn leermeester, zullen we maar zeggen, ben ik in dat meegesleept in dat vak. Heb ik daar lol in gekregen. Heb ik gemerkt dat het bij me past. En vervolgens ga je dat doen en leid ik weer nieuwe mensen op in dat bureau. En dat, het lijkt mij zo belangrijk dat je dat soort mensen hebt die dus ook de de kansen kennen van deze soort processen. Die weten wat er allemaal te halen valt als je vertrouwen in anderen schenkt, ook al weet je nog niet precies waar het op gebaseerd is. Als je je kaarten open op tafel legt, of ze misschien tijdelijk toch nog eventjes tegen je borst houden.
Maar dat is een belangrijke voorwaarde.
Nou ja, dus je moet weten hoe dat spel gespeeld wordt.
Dat je durft te vertrouwen. Dat je dit. Natuurlijk heel, heel essentieel. Want als je inderdaad meteen toch in een soort verdediging gaat.
Nee, wat ik vooral wil zeggen is dat je dus vakmanschap is een wezenlijk onderdeel daarvan. En een soort vakmanschap wat dus overlappend is bij de andere partijen die aan tafel zit. Kan je daar iets over zeggen?
Je zegt het heel goed, denk ik. Dat het een onderdeel van je vak zou moeten zijn als je bezig bent in stedelijke ontwikkeling. En mensen zijn meestal niet daarin opgeleid, maar in een ander vak. Ik zei net al kort, het is niet het meest gewaardeerde of geziene onderdeel van je werk. Van mijn werk de bel, hè? Dat is wat ik doe. Maar als je stedenbouwkundige bent, of architect bent, of projectmanager bent, dan wil je resultaat. Een resultaat is een gemeenteraadsbesluit of een visie opleveren of weet ik iets. Maar een visie is natuurlijk helemaal niks waard als die niet gevoeld en gedragen wordt door de mensen waar het over gaat. En daarom zijn die gesprekken zo belangrijk in de stad. En jij bent bezig met Atelier Stad op een aantal dingen, aantal plekken te ontwikkelen. Dat is super belangrijk. Want op het moment dat het niet gevoeld wordt, ja, je kan opschrijven wat je wil. Dat maakt niks uit. Dat is ook wat ik wel vaak tegen opdrachtgevers zeg. Jullie denken dat het een project is. Maar een project dat al 15 jaar loopt, dat kan je toch echt beter een proces noemen. En dan moet je kijken waar in het proces je nou bent en wat er voor nodig is om tot een goede afronding van het proces te komen, zodat je een project kunt maken.
Ja.
En mensen blijven dan toch zeggen, ja, maar voor het eind van het jaar moet de gemeenteraad. Oké. Dus jij verwacht nu dat 10 jaar ruzie, dat het nu even een halfjaartje opgelost is en dat er dan een besluit kan komen waar iedereen het over eens is. Of een meerderheid het over eens is. Ja, nou, dream on.
En dus is het ontzettend belangrijk om. Ik weet namelijk dat er nu de corporaties en een aantal belangrijke ontwikkelaars in de stad en de gemeente, die willen echt nu een proces op gang brengen waarbij ze dit stimuleren. Dat onder de titel Samen Anders. Dat is heel erg belangrijk, ook heel erg interessant. Maar nou ja, even in het verlengde van wat je net zegt. Wat zijn dan de belangrijkste tips? Want jij kent de corporatiewereld van binnenuit, dat weet ik zeker. Je kent die ontwikkelaars. Je hebt een verschil tussen een bouwend ontwikkelaar, zou je kunnen zeggen, en wat meer een ontwikkelaar die het voor het ontwikkelen doet. Er is ook een heel verschil tussen of je een plot ontwikkelt of je een gebied ontwikkelt. Dat zijn echt verschillende vakken. En dan die gemeente. En daar zit ik toch een beetje voor. En ik heb 28 jaar lang bij een architectenbureau gezeten en ik kijk met ontzettend veel plezier, maar ook soms verbazing naar hoe dat bij zo'n gemeente gaat. Omdat die, en dan kom ik even terug op wat je net zei, heel erg, we hebben beleid en dan gaan we een visie maken. En dan zeggen we eigenlijk tegen de rest van de wereld, jongens, succes ermee, kom maar terug als je hierop een zinnig plan maakt. En dan is dat spel dus niet op de wagen. Dat spel wat je met zoveel verve beschrijft, dat is er dan niet. Want dan gaat het pas beginnen.
Ja, dat klopt. En dus mijn zorg is, als je vertelt dat de ontwikkelaars en de corporaties en de gemeenten dit gaan doen, is dat het waarschijnlijk dezelfde mensen zijn die het altijd heel anders hebben gedaan. En die ook nog steeds denken, samen anders is samen zorgen dat die projecten sneller van de grond komen. En dat is een heel goed doel op zichzelf. Behalve dat het proces wat daaraan vooraf gaat, aan het project, dat je dat met elkaar moet bespreken. En ik vraag me af of mensen daar nou zo enthousiast van worden.
Want wat is volgens jou dat proces wat dat daaraan vooraf gaat? Is dat in algemene termen te benoemen?
Ja, dat is een veel degelijker relatie aangaan. Een veel meer continue relatie aangaan tussen de mensen die het aangaat en de plek waar je wat wilt gaan doen. Of het onderwerp waar je mee aan de slag wilt. Hè? Als je even het hebt over die omgevingsvisie, want er staan nog veel meer dingen in dan alleen maar die ontwikkelingszones. Op het moment dat je met elkaar nog steeds denkt dat je een paar duizend woningen zomaar ergens bij gaat plakken, zonder dat je hebt gepraat met mensen die het aangaat, en alleen maar zegt van nou, jullie, dit is het idee en zeg maar wat je ervan vindt, en dan schrijf je het allemaal keurig op en je gaat gewoon door alsof ze niks gezegd hebben. Ja, dan verwacht je toch niet dat mensen daar enthousiast van worden. En dan kun je nog steeds denken, we gaan nu gewoon keihard bouwen. Het is crisis, het is ook crisis, dus dat kun je ook bedenken. Maar wees daar dan duidelijk over.
Ja. En dan, dat je doel. En dan zeg je van jongens, we moeten hebben echt geen tijd voor
Aan de andere kant, het is, we moeten een lockdown hebben in een aantal opzichten. Hè. We hebben lockdown van de participatie.
Ja.
Dat kan.
Ja. Maar dan moet je dat met zoveel verve vertellen dat iedereen ook in één keer helemaal flabbergasted achterover hangt en zegt van ja, begrijpen dat dat niet anders kan.
Ik zou me zelfs nog kunnen voorstellen dat er best veel begrip voor zou kunnen zijn.
Ja, ja.
Maar je moet het durven, ja. Denk ik. Dat is dan je grote, dappere doel.
Ja.
Fascinerend.
Ja, kijk, het is zo, dus ik heb het gevoel dat niet alleen hier in Haarlem, maar overal. Everybody wants to have their cake and eat it. He, dus ze willen en participatie mengen, verdichten, buurtgericht werken, vergroenen en vernatten, gezond, energietransitie, mobiliteit moet allemaal tegelijkertijd. Dat is denk ik ook waar. Mm-hmm. Maar je zult toch wel moeten kiezen wat je nu als eerste gaat aanpakken.
Prioriteren.
Nou ja, ja, en dan wel met gezond verstand. Want je kan, als je nu gaat mengen en verdichten, zonder na te denken over mobiliteit en zonder na te denken over de energietransitie, dan ben je natuurlijk dom. Maar ik heb het idee dat die kwantiteit op dit moment in een stad als Haarlem ontzettend belangrijk is. Dus ja, zeg dan ook dat je dat gaat doen. En doe het dan ook. Weet je? En dan wel met Jan en Alleman. Laat iedereen er dan maar wat van zeggen ook. Ja,
ja, maar dat vereist dus, en daar wil ik heel graag tenslotte naartoe, hè, dat vereist dus een hele andere manier met elkaar omgaan. Dus wat ik interessant vind wat jij zegt, is dat je zegt van kijk, aan de voorkant gaan we een groot, gedurfd, dapper doel neerzetten wat in het kader van de gebiedsontwikkeling in de stad een bepaalde contouren heeft. Maar dan zeggen we, kijk jongens, wij weten ook nog niet hoe het moet, maar wij gaan jullie nu allemaal vragen om mee te doen. En ik zou dan zeggen van, nou jongens, probeer even je individuele belang een beetje aan de kant te zetten, maar denk eens na over het gemeenschappelijk belang.
Ik schud nee, Wilhelm.
Ja.
Nee, dat gaat niet.
Nee?
Nee, mensen kunnen niet hun individuele belang aan de kant zetten. En dat hoeft ook niet.
Nou, een beetje naar achteren schuiven, zei ik. Maar ook dat is
het hoeft helemaal doen. Niet. Jij, okay. bent, jij als trekker van het grote, gedurfde, dappere doel. Jij bent degene die weegt.
Ja.
En die, die nadenkt van hoe kan ik het aanvaardbaar krijgen voor iemand.
Ja.
Dus dat iemand mag, je mag altijd alles willen.
Ja.
Maar je krijgt niet altijd alles wat je wilt.
Ja,
jij mag vinden dat er te dicht op je huis gebouwd wordt, dat het grasveld heilig is of dat weet ik. Dat mag jij allemaal vinden. En het is aan mij om tegen jou te zeggen, goh, ik heb je gehoord. Als ik het nou zo doe, begrijp je het dan en vind je het dan ook aanvaardbaar? Het kan nog steeds zijn dat diegene dat dan niet wil, maar je gaat niet iemand opvoeden.
Nee, maar goed. Nee, maar dan is dat vraag ik me juist af. Je gaat niet iemand opvoeden. Maar ik vind wel dat. Wat ik ook vaak vind, is dat er heel veel mensen gewoon eigenlijk zich niet goed weten wat er allemaal speelt. Dus je mag ook mensen, dan noem ik het, inspireren. Met wat betekent een andere mobiliteitsstrategie? Wat betekent vergroening?
Zeker.
Ja. En dat soort zaken. En wat zijn de kansen
alles.
Daarvoor, ja. voor die buurt? En laat ze dat dan bekijken in relatie tot datgene wat zij vermoeden dat hen persoonlijk wordt aangedaan.
Mm-hmm.
Maar ik denk op het moment dat je dat inderdaad communiceert in de vorm van dat gedurfde, dappere doel, ook aan hen heel duidelijk maken wat je wil, waar je naartoe wilt. Dan,
en wat het betekent en wat het oplevert.
Ja, dat je dan wel mensen mee zou kunnen nemen.
Nee, dat ben ik er met je eens. En daar ben ik ook oprecht naar op zoek. Hoe kan je dat verbeteren? Om te voorkomen dat wij de manier waarop wij nu participeren. En overigens is er in Haarlem wordt er met de nieuwe democratie vind ik goed geëxperimenteerd. Mm-hmm. Dus dat is ook hele taaie kosten. Dus helemaal niet zo makkelijk.
Niemand weet ook het antwoord daar goed op. Hè? Laten we dat ook.
Nee, maar goed, je zou wel kunnen zeggen dat in relatie tot wat je net ook zei, dat op een aantal plekken in deze stad de afgelopen jaren, omdat we in één keer heel snel wilden gaan met die aantallen woningen, hebben we wel een paar rare missers gemaakt. Dus het gaat om dat gesprek met die omwonenden. Hè? Dus daar zullen we dus veel zorgvuldiger in moeten zijn. En je hebt het vertrouwen gaat natuurlijk verdampt zomaar. Dus,
nou ja, wat ik daar zelf het grote probleem bij vind, is dat de continuïteit van de mensen die eraan werken zo beroerd is. Dus aan de ene kant heb je natuurlijk inhoudelijk, je kan zeggen missers of je andere afwegingen gemaakt, dat kan. Maar wat ik de carousel van banen bij de gemeente en op allerlei andere plekken is zo geweldig groot. Die bewoners geloven totaal niet meer als jij de derde bent binnen een jaar die namens de gemeente komt kennismaken en even goed de diepte in wil gaan, dan denk je toch ook hallo.
Dat hebben we al twee keer gedaan.
Hebben we al gedaan. En dan, dat is dan bij de gemeente. Dan hebben we de corporatie nog. Dan hebben we de ontwikkelaar nog. Ja, het is één grote carousel van mensen die aan allerlei verschillende projecten werken. Dus vakambtenaren vertrekken gewoon weer na 2 jaar.
Ja.
Ik vind dat echt een enorm probleem. En we hebben sowieso nu een probleem natuurlijk met de capaciteit binnen de gemeente. En niet alleen in Haarlem, maar overal. Ja. Dus er is een enorm gebrek aan mensen die projecten kunnen draaien. En die dus ook processen kunnen aangaan met mensen. En daar dan ook nog een soort continuïteit in hebben. Je hebt met mensen gepraat, je herkent wat ze zeggen, je verwerkt dat ergens in. Je komt ze weer tegen, je zegt, goh, u vond toch vorige keer dit hebben we ermee gedaan. Ja, dat is eigenlijk bijna, dat verdwijnt de hele tijd. En dat is echt enorm ondermijnend.
Ja, terwijl dat nu belangrijker is dan ooit.
Ja. Ja, het is altijd belangrijk.
Nee, maar ik zeg het ook omdat er wordt heel veel geschreven en heel veel gezegd over het vertrouwen in de overheid.
Ja, de kloof, ja.
Ja, de kloof. Ja. Nou ja, goed. En er is natuurlijk, we moeten, er is nu wel, heel veel mensen zeggen ook, we zitten op een kantelmoment. Omdat er een nieuwe grote generatie aan maatschappelijke kwesties is. Hè? Dus lees de omgevingsvisie. En nou ja, daar is dus iets voor nodig. En je schetst het volgens mij helder. Hè? Nu van wat daarvoor nodig is, denk ik. Even nog los van die oprechte samenwerking met iedereen die betrokken bij zijn buurt. Hè? Wat vanuit communicatie en strategie. Wat zit daar nog meer in wat je zou moeten benoemen? Ook het gebrek aan vakmanschap, zei ik wel. Maar dat betekent, heeft ook te maken met het gebrek aan mensen dus. Hè. Dus de mankracht is vaak beperkt.
Nou, ik zou ook denken dat op een aantal vlakken, ik wil niet zeggen die grote ontwikkelingen, daar heb je gewoon van alles voor nodig. Maar het vertrouwen omgekeerd van de overheid in de burger is ook heel laag. Hè. De burger vertrouwt de overheid niet, maar andersom is het misschien nog wel erger.
Ja.
En we zijn ook wel elkaar enorm aan het bezig houden met niks hier en daar. In een andere gemeente dan Haarlem hebben we een stadstrandje. Daar moet een vergunning voor worden aangevraagd om daar te kunnen sporten en spelen. Want er zit ook een caravan bij waarvanuit je drankjes schenkt. Limonade, koffie en thee. Die vergunning, nou je raadt het al. De aanvraag indienen kost tijd. Het behandelen, ja sorry, onderaan de stapel. Wat gebeurt er allemaal wel niet? Het controleren daarvan, hou op. Dus gelukkig heb ik daar een wijkmanager die zegt, ik weet de cijfercode van het slot. Die zegt, ik ga gewoon open. De handhaver zegt, ik ga niet handhaven. Want ja, die caravan die staat er op een landje aan de rand van een wijk. Niemand gaat daar ooit bezwaar tegen maken. Hou op. Dus voordat je het weet zijn er allemaal mensen bezig. Nou, dat kost gewoon weken werk. Van Jan en alle man, vergaderingen erover, terwijl het gaat over het cijferslot en het openen van een hek, zodat kinderen daar kunnen sporten en spelen en limonade drinken. Come on, weet je wel. Vertrouw er een beetje op dat het ook goed kan gaan.
Ja.
Geef die mensen moestuinen. Een ander voorbeeld, dit misschien helemaal niet zo relevant voor gebiedsontwikkeling, maar mensen kunnen een voucher krijgen om energie te besparen in hun huis. Nou, dan kunnen ze €80 krijgen. Hartstikke leuk, gratis geld zou je zeggen. Iedereen wil dat toch. Maar nee, omdat we dat allemaal goed moeten kunnen controleren, moeten mensen eerst naar een website. Ze moeten daar kijken of er nog budget in de pot zit. Nou, alleen dat taalgebruik kan maar goed. Moeten ze zelf checken of er budget in de pot. Dan kunnen ze een voucher aanvragen. Die krijgen ze dan thuis gestuurd. Die kunnen ze dan besteden ergens, maar niet overal. En als je hem niet in één keer besteedt, dan is het geld weg. Kortom, hoezo? Dus wat je dan ook kunt doen is met corporaties zeggen, jongens, we hebben een klussendienst of een fixbrigade. Die heeft een lijst met adressen. Die vinkt af wie er al wat gekregen heeft. En die hebben het gekregen. Hou op. We willen heel graag voorkomen dat mensen arm worden. Mensen veel geld geven aan energie. Maar we maken alles ongelooflijk ingewikkeld. Dus ik zou ook denken, hou op met dat soort bezighouderij van elkaar.
Ja, maar dat is wel Nederland misschien ten voet uit.
Denken
in systemen en voortdurend de systemen eerst op orde willen hebben voordat je iets gaat regelen, toch?
Nou ja, het vertrouwen van de overheid in de burger is dus echt te laag. Ja, dus daarom wordt mensen niet gegund dat ze een landje gebruiken gedurende een zomer. Daarom wordt mensen niet gegund dat ze een pakket met energiebesparende spulletjes ophalen ergens. Want stel je voor dat iemand 2 pakketten ophaalt. Nou ja, dat soort gedoe, weet je. Dus er is ook vertrouwen nodig van de overheid in de burger. Of in de overheid in partijen die het moeten gaan doen. Hè? Want dit is, ik zeg het nu op hele kleine schaal. Maar er is ook heel weinig vertrouwen in de overheid op wat partijen in een gebied gaan ontwikkelen. Dus als je daar, nou ja, we hadden het helemaal aan het begin even over die kwaliteitseisen vanuit het Rijk richting zo'n ontwikkeling als de koepel. Mm-hmm. Als je die kwaliteitseisen nou even heel hoog maakt en je zorgt ervoor dat je alleen maar daarop hoeft te toetsen, laat mensen het ook gewoon gaan doen.
Ja.
En, ja, dus nou ja, er zit nog veel meer over te zeggen, maar dan ga ik vertrouwen wederzijds.
Vertrouwen. Ja. Ja, volgens mij, ik moet het ongeveer afronden, want we zouden denk ik over dit thema en misschien nog andere thema's nog heel veel kunnen zeggen. Wat ik ontzettend leuk vind, Jacqueline, dat je in ieder geval met ons hebt door willen praten over wat er nodig is in de gebiedsontwikkeling als het gaat om het verbeteren van het proces. Dat heeft heel veel te maken met hoe mensen met elkaar omgaan, hoe mensen met elkaar gaan zoeken naar de mogelijkheden om het grote gedurfde doel te realiseren. En wat ik daar ook interessant vind, is van dat die mensen allemaal voelen van ik ben mede-eigenaar van dat project geworden. En volgens mij is jullie dat bij de koepel in ieder geval geweldig gelukt. Ik kijk er enorm naar uit hoe dat verder gaat. Ik merk dat er allemaal, morgenavond zit ik in de TEDx-salon en dat is ook in de koepel. En dus allerlei dingen worden daar georganiseerd, van boven in de NOC tot in de filmzalen eronder. Dus jullie hebben een klein stadje daar gemaakt, ja. Met heel veel succes. En ik hoop dat iedereen dit verhaal en jouw boek geschreven, het gewoon ter harte neemt en dat het een belangrijke drijver is om verder te komen in deze stad. Dankjewel Jacqueline, dankjewel Gabriel voor deze eerste in de tweede reeks. En we gaan door. Nee, ik ga niet vertellen met wie we gaan praten. Dat gaan we niet doen. We gaan de volgende keer, dat kan ik wel vertellen, met iemand uit het onderwijs spreken.
Ja.
En daar kijk ik erg naar uit. Dankjewel, tot de volgende keer.